Fijn dat u er bent. U hebt allemaal die uitnodiging gezien. Waar is de ware kerk? Ik bedoel daarmee niet een locatie, PC Hoofdlaan 1 of wat anders. Ik bedoel dus ook niet een bepaalde naam. Maar ik zou zo graag met u willen nadenken over de inhoud. Waar is die ware kerk? En het eerste onderwerp, daaronder gerangschikt, wie zijn dat eigenlijk? Ik probeer het. Ik ga even een algemene opmerking nog maken en dan gaan we iets lezen uit de brief aan de Efeziërs. De algemene opmerking is dat we een keer in ons denken moeten leren om twee lijnen te zien. De ene lijn is dat God is gaan doen en nog gaat doen met Israël. En de andere lijn is dat hele unieke, bijzondere van het lichaam van Christus. En als je die twee dingen door elkaar heen hutselt, dan kom je echt gegarandeerd in een stukje verwarring terecht. Ik ga geen rode kaarten uitdelen of verkeerde dingen van een bepaalde groep zeggen. Maar in de Reformatie, ik denk dus aan de tijd van Luther en Calvijn, hebben ze enorme, enorme dingen opnieuw ontdekt en ook weer aan ons door kunnen geven over rechtvaardiging door het geloof, genade van God. Maar Israël kwam daar niet bij. En toen hebben ze gezegd, Israël, oké, nou, als ze tot geloof willen komen, dan moeten ze zich maar bij ons voegen. Dan moeten ze tot bekering komen, maar de synagoge die kun je wel dicht doen. En al de overlevering die kun je wel wegschuiven. Voor Israël was geen plaats. En dat is eigenlijk nog zo in een hele stroom van christelijk denken. En hoe moet je nu, als je het unieke van de gemeente, maar ook het unieke van de gemeente en van Israël wilt blijven zien, handelen? Nou, dat proberen we in deze serie. En dat heeft te maken ook met politiek, dat heeft ook te maken met ontwikkeling, dat heeft te maken met de toekomst. Er komt echt heel veel aan de orde. Maar vanavond beginnen we met de vraag, wie zijn dat nu eigenlijk die samen die ware kerk vormen? Nu gaan we wat lezen uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1... Vers 3, gezegend of hooggeloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Hemelse gewesten, moeilijke uitdrukking aan de ene kant, maar misschien valt het wel mee op den duur. Een bijzondere uitdrukking in deze brief komt heel vaak voor. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem, in Christus, uitverkoren heeft, opdat we heilig en smetteloos voor hem, voor Christus, zouden zijn in de liefde. En hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil en tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben we de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn we ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel in tot lof van zijn heerlijkheid. Nog iets verder in datzelfde hoofdstuk. Vers 21. Ver boven alle overheid, ik val even in een zin, en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Dus hij is verhoogd, hij heeft alles aan hem onderworpen. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dat woord zijn, dat slaat op de Heer Jezus. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is. De vervulling in deze vertaling van hem. De volheid van hem. De completering van hem. Dus dat wat hem compleet maakt. Wat hem tot een eenheid maakt, die zijn lichaam is in de volheid, de vervulling, de completering van hem die alles in allen vervult. Tot zover even. De Israëlieten hebben jaar in jaar uit een grote verzoendag gekend. Vanaf het moment dat de tabernakel is opgericht in de woestijn en het boek Leviticus, laat ik maar zeggen, althans in woorden ontstond. En er een hoge priester was die op de grote verzoendag werk ging doen. Anders liep dan normaal, altijd in het schitterende gewaad van kleurrijkheid en van juwelen. Eén dag per jaar liep hij anders. In linnen, de man in linnen. Daar was vaker iets over gezegd, maar het is maar dat u het weet, daar vindt u hem terug. Die mannelinnen van Daniel 10 en van Ezekiel 9 en 10. Nou, misschien associeert u dat een keer. Dat zou u eigenlijk mogen doen en moeten doen. Want dat prachtige beeld van hem die straks gaat schitteren is al terug te vinden in Leviticus. Hoofdstuk 16, grote verzoendag, man in linnen. En die ging op die bijzondere dag anders gekleed dan normaal, maar hij ging drie keer het heilige der heiligen binnen. Op die dag. Dat is de enige dag dat Aaron, dat de hoge priester, het heilige der heiligen van de tabernakel of van de tempel later binnenging. Eerste keer met reukwerk. Heerlijk ruikende stoffen werden als het ware binnen het heilige der heiligen gebracht, zodat die achterzaal, zoals die later genoemd wordt, het heilige der heiligen, het laatste vertrek van de tabernakel, helemaal vol raakte, vervuld raakte met de heerlijke reukstoffen van aanbidding, laat mijn lofzang, laat mijn aanbidding, laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht. Zo denkt u misschien. Dus dat betekent dat die achterzaal helemaal vervuld zou worden van heerlijke ruikende stoffen. Van hem. Het rook naar hemzelf. Eerste keer. Tweede keer. Er was een stier gereed gezet, een jonge stier, en die werd geslacht. En het bloed daarvan werd door de hoge priester in het heilige der heiligen gebracht. Het slachten gebeurde in de voorhof bij het altaar, maar het bloed werd opgevangen en werd meegenomen en werd in het heilige der heiligen en werd op het verzoendeksel gesprenkeld en voor het verzoendeksel. 7 keer. En er staat in de Bijbel heel precies voor hem, voor de hoge priester en voor zijn huis. En als dat gebeurd was, werd de derde ingang gereed gemaakt. Er waren nog 2 bokken, die stonden ook klaar. De ene bok werd uiteindelijk weggestuurd nadat alle prut en alle zonde en alle ongerechtigheid en alle verkeerdheid op de kop van die levende bok gelegd werd en die werd weggelaten. Die kwam ook nooit meer terug. Alsof God wil zeggen, kijk eens, zo gaan al die zonden weg en die komen nooit meer terug. Maar het bloed van die andere bok, geslacht, werd ook in het heilige der heiligen gebracht. En er werd ook op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel gesprenkeld. Voor wie? Voor Israël. Voor het volk. Ik vertel dit omdat eigenlijk jaar in jaar uit iedere keer iets bijzonders werd getoond. Kijk, er is een verschil tussen voor hem en voor zijn huis, voor de hoge priester en voor zijn zonen, zijn priesterlijke familie en voor het volk Israël. Wat Luther en Calvijn niet zagen, ze hebben veel andere dingen wel gezien en daarop geattendeerd. Maar wat ze niet zagen is dit, dat er altijd al vanaf het prille begin, als het ware, van God dienen, een onderscheid werd gemaakt tussen die twee. En vanaf het moment, lieve mensen, dat je dit onderscheid kwijtraakt, raak je het spoor ook kwijt. En dat is misschien wel een beetje kattig en veroordelend, omdat je daar een soort kwalificatie aan vastklampt voor die en die. Dat bedoel ik niet. Maar het verschil moet toch voor de gelovigen een keer duidelijk zijn. Toen al, jaar in jaar uit, was dat verschil al zichtbaar. Of ze het allemaal snapten? Ze snapten wel dat de priesterlijke familie veel dichter bij de tabernakel gelegen waren. Die lagen daar vlakbij. En ze snapten ook dat het toch wel een aparte familie was. Maar u bent al gewend, maar wij zijn koningen en priesters, dat zingen we. Koningen en priesters zijn we nu. Of een ander lied. Of u citeert de brieven van Petrus, die zegt, jullie zijn een heilig priesterschap. En iets verderop in teksten, hetzelfde hoofdstuk 1 Petrus 2, een koninklijk priesterschap. Daar zijn we aan gewend. Het algemeen priesterschap. Dat is notabene een term door Luther en door Calvijn gelanceerd bijna. Dat zegt u, dat zijn we. U hoort bij die priesterlijke familie. Maar is dat nu hetzelfde dan als dat voor Israël gebeurde? Of blijft het verschil tussen die stier voor Aaron en zijn huis en de bok, die ene bok voor Israël, blijft dat altijd staan, dat verschil? Antwoord is ja. Maar wat God ingesteld heeft, dat heeft hij zelf bedacht. Dat is niet een uitvinding van Mozes, laten we het zo eens doen. Of ze hebben een nieuwe kabinet gevormd en met een nieuwe politieke partij erbij en dan krijg je dit. Nee, zo ging het niet. Het is heel precies geduid. Sprongetje naar het Nieuwe Testament. Het evangelie van Johannes. Ik kan u dat niet helemaal voorlezen, maar toch hoop ik dat u het even pakt. Johannes 13, of 12, 12 even. Johannes 12. Vers 35, Jezus zei tegen hen, nog een korte tijd is het licht bij u, wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt en wie in de duisternis wandelt weet niet waar hij heen gaat. Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus en hij ging weg en verborg zich voor hen. Israël in Johannes 12 wil hem niet. De overpriesters, de schriftgeleerden, priesters, inclusief de hoge priester, hebben gezegd, nee, we willen hem niet. En ze hebben anderen opgestookt om datzelfde te zeggen en net zo te denken. En de Heer Jezus ging zich voor hen verbergen. Hoofdstuk 13. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. En nu ga ik stoppen met lezen van Johannes, want ik zou wel graag Johannes 13 en Johannes 14 en 15 en 16 en 17. Nou, dan had u een echte leesdienst. Maar die had u thuis ook kunnen meemaken vanmorgen of morgenochtend. Probeert u dus. In de tijd toen Israël nee zei, toen ze van bovenaf meekregen, hij is het niet. Nee, dat is niet. Hij misleidt, hij doet het niet goed. Het kan niet, kan uit Nazareth iets goeds komen. Ze hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd om hem te negeren. En dat is doorgegaan tot ver na het kruis. Ik bedoel, dat agressieve gedrag van Saulus van Tarsus, dat vervolgen van christenen, van gelovigen, en het ombrengen van Jacobus, de eerste martelaar, het doden van Stefanus, ook een martelaar. Al die voorbeelden laten alleen maar zien dat dat doorgaat. En ze zijn tot in Rome gegaan. Het eind van de brief Handelingen vindt u, hoe daar weer een discussie kwam met de Joodse mensen daar. Nee. En waarom zeg ik dat nu? Omdat de Heer Jezus zelf, dus nog voor hij uiteindelijk naar het kruis ging, Johannes 13, 14, 15, 16, 17, een hele aparte situatie creëerde. Er was toen nog een tempel. Er was geen ark van het verbond in die tijd, die bestond niet meer, die was volgens Jeremia 3 ook niet teruggekomen. Maar het was wel een tempel. En in die tempel heeft de Heer Jezus aanvankelijk bijna dagelijks gesproken als hij in Jeruzalem was. En nu, waar is mijn eetzaal? Ik citeer Marcus 14, waar die vraag klinkt. Waar is mijn eetzaal? Nou, je zou zeggen, de tempel natuurlijk, het altaar, daar wordt de spijze gebracht aan de Here. Daar at de Here, dat was zijn tafel. Zo wordt het altaar ook genoemd. De tafel van de Here. Altaar, tempel, daar. En nu zegt hij, waar is mijn eetzaal? Alleen die vraag geeft aan dat er dus een andere situatie op komst is. Hij komt in die bovenzaal. En daar is ook een maaltijd. En u weet het, hè? U weet het allemaal precies, want die teksten die kent u. Het avondmaal is ingesteld in die zaal. Brood en wijn en de Heer Jezus at en de discipelen aten. Dus de eetzaal die de Heer Jezus bedoelde was brood en wijn. Dat was zijn offer en zijn lichaam en zijn bloed. Een totaal verschil. Maar het merkwaardige is, als u daarover doordenkt, en dat probeer ik nu vanavond aan te reiken, dat u al heel ver komt. Waar is dan die ware kerk? Is die dan nog daar bij die tempel in die tijd? En na het kruis zou je dan in die tempel moeten zijn? Of zou je met de taal van de brief aan de Hebreeën buiten de lege plaats moeten zoeken? Heel heldere taal. Dus niet daarin, maar daarbuiten. En dit zeg ik om het verschil duidelijk te maken tussen wat de gemeente is en wat de toekomst van Israël is. Israël heeft een prachtige toekomst, komt nog. Ga ik over praten met u, probeer ik, zo helder mogelijk. Hebben de toekomst hier op aarde, Jeruzalem, hoofdstad, een stroom van water uit Jeruzalem, tempel in Jeruzalem, de glorie van God in die tempel straks, dat gaat allemaal gebeuren. En Israël wordt het kanaal van zegen in het duizendjarige vrederijk voor alle volkeren. En die gaan van jaar tot jaar naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest daar te vieren. Ga door. Maar is dat hetzelfde als de... Nee. De Heer Jezus zondert nu een aantal mensen af, brengt ze in een soort zaal waar hij iets bijzonders doet. Die eetzaal, die ware gemeente, wordt gevormd. Dat zegt de Heer Jezus, Johannes 13. Voetwassing. Heel vaak over gepraat. Heel vaak van Petrus gehoord, die zegt, wast u mij de voeten? Nou, nooit een keer. Petrus, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Dat heb ik nog met je gelezen. Deel hebben aan de Heer Jezus heeft iedereen die in hem gelooft. Ik hoop dat iedereen hier, of die meekijkt of meeluistert, deel heeft aan de Heer Jezus. Door de Heer Jezus aan te nemen als je heiland, als je verlosser, heb je deel aan hem. Heb je hem leren kennen als je heiland, als je verlosser. Is hij in je hart en in je leven gekomen? Is de Heilige Geest in je hart gaan wonen? Heb je deel aan hem. Hij is je leven. Je hebt deel aan hem. Maar deel hebben met hem is wat anders. Het deel van de Heer Jezus, dat heb ik wel eens eerder in een studie uiteengezet, is een ononderbroken gemeenschap met de Vader. Aha, maar dat is moeilijk, hè? Oh, hoe moet ik nu aan onze kinderen duidelijk maken dat deel hebben met de Heer Jezus een ononderbroken gemeenschap met de Vader is? Nou, dat zal niet zo makkelijk zijn om het zomaar uit te leggen. Maar ik wil je dit zeggen. De Heer Jezus heeft permanent, continu dus, een ononderbroken gemeenschap met zijn Vader gehad. Vanaf het prille begin. Waar was het prille begin? In de eeuwigheid. En werd het toen anders toen hij in de baarmoeder van Maria zat? Nee, bleef gewoon doorgaan. Is het anders geworden toen hij zijn dienstwerk begon? Ook toen. Is het anders geweest op het kruis? Ook toen. De Vader is met mij. Johannes 16. Ze hebben me allemaal alleen gelaten. Alleen de Vader is met mij. Ik weet wat er nu zo zegt. Ja, maar mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hoe plaats je dat dan? Nou, dat wil ik graag doen. Maar eerst dit. Een ononderbroken gemeenschap met de Vader. Petrus, als ik je niet was, heb jij dat niet. En dat weet je, lieve gelovige broeder, zuster. Ik spreek je dus aan als gelovigen. Er zijn momenten dat je een verkeerde keuze maakt, dat je verkeerde dingen doet, dat je verkeerde dingen denkt en dat je misschien wel een onheus antwoord eruit slingert of denkt. Want bij God zijn zelfs je gedachten bekend. De gedachten zijn nooit tolvrij, dat is onzin. Dat kan helemaal niet. Maar die gedachten, en wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als Dato verkeerde dingen doet? Nou, dan gaat de automatische piloot voorlopig aan het werk. Hè? Alsof je dan uitvalt en het automatisch op een ander systeem overgaat. Ja, dat lukt. Je zingt nog misschien mee in de gemeente. Je roept nog amen. Misschien geef je wel een lied op. En misschien denk je, nou ja, dat was een aardige preek of zo. En je praat nog een hele tijd mee. Totdat je ontmaskerd raakt en je denkt... Ik heb dat van mezelf wel eens verteld. Getrouwd. Hoe gaat het met je vroeger een oude broeder... op het plein vlak voor het gebouw waar we toen waren? Ik zei, ja, druk hè, een beetje dit. Over druk door de rij kun je altijd doorpraten. Veel werk te doen. Dat, gewoon voor de baas. En een beetje voor de heer. En die oude broeder vroeg mij, gaat dat met je ziel wel goed? En toen begon ik ook weer te stotteren. Er stond Henny op een afstand en die zei... Gaat helemaal niet zo goed. Dus hij kreeg antwoord, notabene. En ze had gelijk. Ben je dan gelovige af? Nee, dat niet. Maar heb je die harmonie met de Heer Jezus en die harmonie met de Vader? Dat fijne contact in de Heer zijn, genieten van de Heer Jezus. Is weg. Als jij zondigt, welk soort zonde ook. Je hebt maar één soort hoor. Het is altijd bij God vandaan. Maar wat er ook gebeurt, je bent je blijdschap kwijt. Ik bedoel, het geloof is er nog wel. Je bent wel kind van God. En als je op dat moment naar de hemel zou gaan, zou moeten door een ongeval of door een sterfgeval. Dan ga je echt naar het paradijs. Geen twijfel mogelijk. Maar je hebt geen deel met hem op dat moment. En daarom zegt het Nieuwe Testament... Indien een gelovige zondigt... We hebben een voorspraak bij de Vader. En als iemand gezondigd heeft... Ik ben die voorspraak, zegt de Heer Jezus. Hoort u het? Deel hebben met de Heer Jezus betekent dat hij je de voeten vast. Dat hij je weer terugbrengt... In die prachtige sfeer van genieten van de Vader, genieten van de Heer Jezus en de blijdschap in de Heilige Geest. De ware gelovigen, dat is een speciaal gezelschap. Ja, waar gebeurde dit? Was dat in de tempel? Daar stond ook een wasvat. Het had toch daar moeten zijn, dat je de handen en de voeten wast. Daar niet. Het verschil wordt duidelijk. Het wordt nog duidelijker in hoofdstuk 14. Als de Heer Jezus zegt... Ik zal je wat vertellen. Ik ga heen tot de Vader. En in het huis van de Vader zijn veel woningen. En ik ga plaats voor jou bereiden. En als ik dat gedaan heb, kom ik terug. En dan kom ik jou halen. En dan ga ik jou brengen daar in het huis van mijn Vader. Is dat de toekomst van Israël, het huis van de Vader? Wel nee, dat is hier op aarde. Dat is vierkante meter, dat is een kavel. Dat is zegen hier, dat is ergens hier. En de grenzen van de stammen zijn precies aangereikt. De Heer Jezus zegt heel precies tegen dit gezelschap. Ja, maar jullie toekomst ligt niet hier op aarde... Maar u bent gezegend met alle geestelijke zegening. Pakt u het nu, Efeze 1? U hebt wat anders. U hebt anders soorten gezegeningen. Totaal anders dan Israël. En de Heer Jezus zegt, ik ga daar naartoe. En ik maak voor jou een plekje klaar. En nu spring ik in het diepe met je. Heb ik vaker geprobeerd... Er is ooit een gesprek geweest, ergens, en ik noem dat het vaderhuis. Toen was er nog geen Sliedrecht, er was er geen aarde, die moest nog komen. Er was ook nog geen hemel, er waren ook nog geen engelen. Er was nog van alles niks, alleen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En die woonden daar. En die hadden daar een gesprek. In het huis van de Vader. En die hebben daar gezegd. Ik weet niet of het woord lieve Jezus dan op zijn plek is. Maar Het is niet goed dat jij alleen blijft. We willen je een vrouw geven. We willen dat je vergezeld wordt van de bruid van het lam. Jij wordt het lam om dat te realiseren, maar we willen je die bruid geven. Nog preciezer. Toen er nog niets was, is jouw naam genoemd, heel persoonlijk, in het huis van de Vader. En toen hebben ze gezegd, we willen dat die bij ons zijn. Dat ze hier in het huis van de Vader een plekje hebben. En de Heer Jezus zegt, ik ga voor jou plaats bereiden. Dat doe ik. Jij hebt een plaats in het huis van de Vader. Dat is niet hetzelfde als de hemel. De hemel is later geschapen. Met engelen, met alles. Planeten kwamen nog. Engelen moesten nog komen. Alles moest nog komen. Maar jij was al genoemd en bedoeld om in het huis van de Vader te wonen. En de Heer Jezus zegt in Johannes 14, daar hoor je. En ik regel dat. Heb je vandaag de Heer Jezus al bedankt voor dat geweldige regelen, voor zijn invitatie? Maar dat is niet alleen een uitnodiging. Het is een besluit, een raadsbesluit. Het is besloten. Voor de grondlegging van de wereld. Voor de stofdeeltjes er waren. Voor wolken bestonden. Voor onlusten konden uitbreken voor die tijd. Jij, Johannes 14. Wordt het niet tijd dat u hem bedankt? We gaan nog iets verder. In datzelfde gebeuren van de bovenzaal, weet je wel, die hele speciale plek, ging de Heer Jezus verder praten over vrucht dragen. Hij heeft het gehad over de Heilige Geest, Johannes 16. En die Heilige Geest die woont nu in je als onderpand van de toekomstige erfenis. We lazen dat ook in Efeze 1. De Heilige Geest, weet je, we zullen je nu al iets geven waardoor je nu al kunt genieten van wat er straks komt. En wij maar de krant lezen. Ja, dat is weer een nieuwe politieke partij. Nou, die doen het linksom en die doen het rechtsom en die gaan door het midden. Nou ja, u hoort het allemaal wel. Ik zie ook een televisie, ik zie ook een journaal. Nou, dat is het niet. Maar de Heilige Geest woont in je. Wanneer komt de Heilige Geest? Als je gelooft in de Heer Jezus en je hand legt op het offer en dat werk van de Heer Jezus naar je toe haalt, dan gaat op dat moment de Heilige Geest in jou werken. En die maakt van jou een heel bijzonder iemand. Namelijk, ja, wij woont in jou. Deelgenoot van de God. Oh, dat is moeilijk. 2 Petrus 1. Deelgenoot van de goddelijke natuur. Bent u dan God geworden? Nee, dat niet. Maar wel de goddelijke natuur. Liefde is in je hart uitgestort. Vrede is je geschonken. En je kunt nu op een hele bijzondere manier genieten van dingen die je nog nooit eerder zag. Het lijkt wel een reclame voor een gehoorapparaat. Maar goed, vergeet dat maar. Maar om het vast te houden. Al die dingen gaan gebeuren. En nu gaat de Heilige Geest ervoor zorgen dat jij vandaag geniet van de Heer Jezus. En die neemt uit dat wat van de Heer Jezus is en gaat het jou etaleren. Nou, dan zien de mensen hier op aarde, die zien kans om het daar niet over te hebben. Die kunnen een hele preek houden en dan heb je geen woord over de Heer Jezus gehoord. Ik ken al die voorbeelden wel, maar nu niet naar die zandbanken, niet naar die baggertoestanden kijken, alsjeblieft niet. Maar kijk dus naar het mooie, wat ik dus aanreik. Johannes 13, Johannes 14, Johannes 15, vruchten 16, Heilige Geest. Johannes 17, ja, maar dat is een geliefd hoofdstuk. Ja, maar moeilijk, ja, het is moeilijk. Maar wat staat er dan? Nou, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Bom. Dat dateert niet van 1912 of einde van de Tweede Wereldoorlog of zo. eer de wereld was. En nu zegt de Heer Jezus in Johannes 17 tegen jou en tegen mij, tegen ons uit de Bijbel. Ik wil dat je bij me bent. En ik geef jou de heerlijkheid die God de Vader mij gegeven heeft. Dus de heerlijkheid, de glorie, de glans van de Heer Jezus van voor de grondlegging van de wereld. Jij, heb je. Nou, maar daar sta je er feestelijk voor. Dan hoef je helemaal niet meer naar de textielzaak om een nieuwe jurk te kopen. Je staat er schitterend op. Dit is het aparte, exclusieve gezelschap waar de Heer Jezus het over heeft. Dit is die ware kerk. Ik zou willen dat ik nog een uurtje door mocht gaan. Dat kan ik ook niet vanwege mijn krachten misschien. En ook niet vanwege mijn woordkeus. Maar ik wil zo graag dat dit overkomt. Dat je hart raakt. En dat je een keer gaat zeggen. Nou ja, dat is dan voor diepgravers. Dat is een beetje voor hoogvliegers. Dat zijn voor die studenten en zo. Maar ja, ik ben een gewone jongen. Ik kan nauwelijks de krant lezen. Nee, hoor ik ook bij. Ik schaam me er ook voor dat ik niet eerder die dingen heb ontdekt. Maar al die dingen liggen voor het oprapen. Echt waar. En stel nu eens dat je Johannes 18 zou lezen. Ik heb nu net 13, 14, 15, 16, 17 gehad. En 18. Oh ja, 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 ja. Gaat zijn maar 19. Arrestatie. Sterven 20. En stel nu eens. Ja, en toen stierf de Heer Jezus. En toen werd zijn lichaam door Nicodemus en door Jozef van Arimathea in een graf gelegd. En toen, ja, toen stond hij op. U weet het wel. Maar waarom zeg ik dit? Om u een sleutel te geven. Ooit, toen God begon met Adam, was Adam helemaal alleen. En nou, hij mocht de dieren een naam geven, mannetje, vrouwtje. Ze hadden allemaal een partner. Maar Adam zelf niet. En toen heeft Jahwe een diepe slaap op Adam gelegd. Toen, ik vertaal, lag er een diepe slaap op de tweede mens, de laatste Adam. Toen stierf hij. En toen heeft Rob, toen heeft Jahwe uit de rib, uit de zijde van Adam een rib genomen. Zo vaak gezegd, een rib uit zijn lijf. Pak hem maar. En heeft uit die rib een vrouw gebouwd. Toen de Heer Jezus stierf, werd hij doorstoken in zijn zijde. Hetzelfde woord als het woord rib. Daardoor is een vrouw gebouwd die bij hem past. Waarvan Adam zegt, dit is been van mijn been, vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten. Prachtige duiding. Eindeloos mooi. Ik zat vanmiddag of vanmorgen te studeren hierover. En ik heb een lied opgezocht. Dat staat uit een bundel geestelijke lieden. Dat kent u misschien niet. Maar wat spruit er uit uw graf? Een heerlijk zaad van eeuwig leven. Het is nummertje 36 uit die bundel, maar dat mag u wel vergeten. Maar wat spruit er uit uw graf? Een heerlijk zaad van eeuwig leven. Wat een bijzondere zegen komt daaruit tevoorschijn. De bruid. De bruid. Zo begint God met de schepping. En zo eindigt de Bijbel ook met de bruid van het lam en de bruidegom. De gemeente, lieve mensen, is een heel uniek gezelschap. Is zo uniek dat de brief aan de Efeziërs vertelt: God heeft je uitverkoren, heeft je uitgekozen. Hij heeft je gewild. Hij heeft je bewust deze kant opgestuurd. En hij heeft je tot het kindschap gemaakt. En hij heeft je tot zonen en tot dochteren gemaakt. En hij heeft je tot erfgenaam gemaakt. Hij heeft je alle zegen gegeven. Nog preciezer, de Heer Jezus zal regeren over alles. Heeft alles onder zijn voeten. En hij is ook hoofd boven alles wat er is. En hij is als hoofd boven alles wat er is gegeven aan die vrouw. Die hem completeert. Die hem volledig maakt. Zonder ons. Oeh ja, nee, dat durf ik niet. Maar het is wel waar. Hij zal compleet, zoals Adam niet compleet was, begrijp je wel? Er kwam een vrouw bij. Het was hier, ja, dat was de mens. Man en vrouw. Mannelijk, vrouwelijk schiep hij hen. Toen waren ze compleet. Zo. Nu, dat is de gemeente. En nu gaan wij zeggen, ja, maar hoe denken ze dan over de doop? Hoe denken ze over de toekomst? Hoe denken ze over homofilie? Hoe denken ze over reïncarnatie? Vul maar 12 onderwerpen in. Het eindeloos, het einde is niet zoek. Is zoek. Er komt geen eind aan dit soort discussies. Dat doet de duivel. Verwarring, onrust. En maar zaaien. En maar onkruid onder de tarwe zaaien. Het doet niks anders. Maar jij en ik gaan vanavond zeggen: Heer Jezus, we danken u. We prijzen u. We willen u eren, Heer Jezus. We willen u groot maken. Dank u wel dat u, Heer Jezus, hier op aarde bent gekomen. En dat u en ik, ik mag dat tegen hem zeggen, dat wij, gelovigen, aan hem verbonden zijn, gekocht zijn, betaald zijn, zijn eigendom zijn. Hij draagt ons, hij tilt ons, de Heilige Geest zit in ons en hij brengt ons daar waar hij is. En we zullen met hem heersen. Niet hier op aarde, ja, we hebben wel betrekking op de aarde, komt een onderwerpavond over. Maar we horen daar waar hij is. In zijn heerlijkheid, in zijn glorie, in zijn majesteit zullen wij voor altijd mogen wonen en voor altijd mogen genieten. En als u dat dan beseft, dan gaat u dan zeggen, dan gaat u een keer halleluja roepen of zo. Nou, ja, u zegt, ja, in bepaalde kerken roepen ze om de 12 minuten amen. Ja, een beetje kerken om de 10 minuten. Maar goed, die hebben die reactie. Ik weet het wel, u vindt van alles. Ik ook. Maar mijn oude broeder zei een keer, toen ik hem vroeg naar die en die, hij zei, ik wou wel twee keer, zo grunniger, ik wou wel twee keer om zeggen. Ik wou wel twee keer aan me zeggen. Ik bedoel, zo kun je ook je bijval betuigen. Je kunt ook een keer tegen de Heer Jezus zeggen, ik kan het niet zo precies uitdrukken, Heer Jezus, maar ik ben blij met u. Ik ben dankbaar dat u mijn heiland bent, mijn verlosser bent. En dat God mijn vader geworden is. Dat ik erfgenaam ben van hem. Mede-erfgenaam van Christus. Een schitterende toekomst. Dat is echt iets anders dan Israël. Totaal anders. Daarom heb ik dat verschil in het Johannes-evangelie zo willen beklemtonen. Daar ineens krijg je een stuk apart gezet gebeuren bovenzaal. Niet meer in de tempel. Maar daar, dat verschil mag blijven hangen. Help je misschien morgen om het nog een keer terug te draaien. De Heere zegene je. En dat doet hij. En hij heeft je gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Vader, dank u wel dat u zo bent. Dat u zulke gedachten hebt gehad over ons. Voor de grondlegging van de wereld. Voor de 80-jarige oorlog. Nou. Dat is nog 1600 zoveel. Voor de schepping. Voor alle tijd. U hebt in uzelf een plan opgevat om ons zo te zegenen. Zo apart te zetten. Zo bijzonder gelukkig te maken. U hebt ons buitengewone dingen gegeven. En in die buitengewone dingen willen we roemen. Niet voor onszelf, omdat wij het beter deden dan wie ook. Dat is niet waar. We zijn precies als anders. We willen u danken, Heer Jezus. We willen u prijzen. Vader, we danken u voor uw genade, voor uw liefde, voor uw uitverkiezing, voor uw zegen. Amen. Ik dacht vanmiddag, er is een gelijkenis. De Heer Jezus vertelt dat van iemand die huurt 's morgens heel vroeg knechten om in de wijngaard te gaan werken. En die zegt, wat spreken we af van 's morgens 6 tot 's avonds 6, 1 denarii. Uur later nog. Enfin, u kent die geschiedenis. Nog een paar keer. 'S middags 5 uur nog een keer vragen. Ga maar werken. En wat billig is, zal ik je geven. En toen was het 6 uur en de rentmeester kwam met een bak geld. En zij, die maar een uur gewerkt hadden, kregen als eerste uitbetaald. Weet u dat u de laatsten bent, dat Israël al veel eerder in beeld was. Maar u komt als laatste, het eerste aan de beurt. Prijs God. Amen.